Zondagsschool zal vanmiddag weer beginnen om 2:15. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. En volgende week is er 1 collecte en die is voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 12e psalm en daarvan de versen 6 en 7. Des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver. En gij zult uw volk in bange tegenspoeden hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. 6 en 7 van psalm 12. Wij gaan luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen het eerste gedeelte van Zacharia 12, de versen 1 tot en met 9. Zacharia 12, de versen 1 tot en met 9. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 118. De Heere is aan de spits getreden, dergene die mij hulp biedt. De last van het woord des Heeren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Alle die zich daarmee beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. En alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen tot een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. thuis. En we willen eveneens voorbeden doen voor broeder Kees Struik uit Dirksland, die vrijdag in het ziekenhuis is opgenomen en daar nog altijd verblijft. Dankzegging doen we ook voor broeder en zuster Albrechts, die in deze afgelopen week hebben mogen gedenken dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Laten wij Gods aangezicht zoeken. En heren, wij mogen vanmorgen allereerst wel uw naam ootmoedig danken dat we er nog zijn. Dat is niet vanzelfsprekend, dat weten we. Maar hoewel we het weten, vinden we toch eigenlijk wel dat het bijna vanzelfsprekend is. We letten zo weinig op datgene wat we verdiend hebben en hoe het zou zijn als we kregen overeenkomstig onze verdiensten. En we vinden het vaak zo gewoon dat het leven doorgaat en dat we verder mogen en gespaard blijven. En ook in ons leven nog allerlei zegeningen en weldaden ontvangen. O God, doe ons leven bij de dag. En doe ons leven ook bij het besef dat wat we van u de Heere ontvangen altijd weer onverdiend is. Dat het zo heel anders zou kunnen zijn. Als u naar recht met ons handelt, dan zou het ook heel anders zijn. Maar het blijkt iedere keer weer dat u nog langmoedig over ons bent en dat u nog geduld met ons hebt en dat u nog groot van goede tierenheid zijt. En het is daarom en daarom alleen dat onze levenstijd wordt verlengd en dat de genadetijd wordt verlengd. En dat we iedere keer ook weer horen mogen van dat heil dat gij bereid hebt. En van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Want het toch, hoewel de dingen iedere keer nog weer zo zijn dat we ons verwonderen mogen en dat we uw goedheid mogen danken, toch zal het zo niet blijven. Een keer komt het moment voor ons allemaal dat de dingen helemaal gaan veranderen. En dat wat we hier hebben achterblijft. En dat wij de laatste reis moeten gaan maken en dat er van die reis geen terugkeer is. Een keer komt het zover, heren, dat we uit dit leven scheiden. En dan is er maar één ding belangrijk. Niet wat hebben we gehad, wat hebben we gedaan, hoeveel hebben we bezeten, wie zijn we geweest. Maar of er genade in ons leven was verheerlijkt. Of wij de levenstijd, die genadetijd was, hebben mogen leren gebruiken tot nut van onze zielen. En of wij die zaligmaker Jezus Christus hebben mogen vinden. En of hij zich aan ons heeft geopenbaard. Uw woord zegt het immers, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Ook als hij hier op aarde zou moeten sterven, dan heeft hij nog het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet, zelfs hier op aarde niet. En daarom wij bidden van u, Heere, doordring ons allen daarvan. En geef dat we met dat voor ogen vanmorgen ook in uw huis mogen zijn om te horen wat tot onze vrede dient. Dan geeft u ons vanmorgen ook weer onderwijs. Onderwijs in de dingen die gij beloofd hebt, die gij hebt toegezegd, die gij doet, die gij doen zult. Dingen waar mensen alle belang bij hebben. Want u spreekt deze woorden niet tegen uw engelen. En het zijn ook geen beloften die u aan engelen gegeven hebt. Maar het zijn beloften die ge gedaan hebt aan mensenkinderen. En het zijn woorden die ge spreekt tot mensenkinderen. Met de bedoeling dat zij er geloof aan leren hechten en dat zij eruit leren leven. En dat zij door zullen verstaan, ook via dat woord wat tot hun vrede dient. Heren, mogen wij dan zo luisteren en mag ons hart op de boodschap van uw genade zijn afgestemd. Laten wij in diepe afhankelijkheid vanmorgen mogen luisteren naar uw goddelijk woord met het gebed in ons hart, dat u ons door uw Heilige Geest de dingen ook recht wilt doen verstaan. Heren, we hebben deze eerste en belangrijkste vraag, die voor ons allemaal een vraag behoort te wezen. En die voor ons allemaal geldt. Er zijn ook hele verschillende dingen, omdat we verschillende mensen zijn en een verschillende levensgang hebben en in verschillende levensomstandigheden verkeren. En de een zal reden tot dankbaarheid hebben, de ander reden tot gebed en tot het besef van de noodzaak van uw gedurige hulp en uw reddende genade. Maar heren, als het om de wezenlijke dingen gaat, staan we allemaal op één lijn, zijn we allemaal gelijk. Dan hebben we allemaal genade nodig, de oudste en de jongste. Degene die u kent en degene die u niet kent. Ach heren, wij bidden van u. Wilt u er ons allen van doordringen en dat gebed om genade in ons leven, in ons hart leggen en het maar gedurig door ons laten beoefenen. Maar heren, dan zijn er inderdaad ook andere noden en behoeften. Dan is er reden om uw naam te danken voor het feit dat uw broeder en zuster Albrechts al zoveel jaren lang in de band van het huwelijk hebt gespaard. Dat ze dat deze dagen mochten gedenken hoe zij 60 jaar geleden aan die weg samen zijn begonnen. En hoe gij hen al die tijd hebt gedragen en verzorgd en omringd met uw goedgunstigheden. En er zijn in hun leven en in hun familiekring ook dingen gebeurd die erop wijzen, heren, dat dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Het leven is eindig. En dat hebben ze ook heel kort geleden in de familie nog verschillende keren moeten ervaren. Maar in dat licht gezien is er des te meer reden om uw naam te danken voor de gunsten aan hen betoond. Sterk hen ook verder. En laat uw aangezicht in gunst aan hen lichten op het laatste stukje van hun levensweg. En mogen ze daarin uw gunst rijkelijk ervaren. We hebben ook reden om te bidden, heren. Want broeder Lokker was in het ziekenhuis en de gevolgen van wat hij heeft ontvangen, heeft meegemaakt, zijn nog niet verdwenen. Heren, er zal ook al was het dan niet meer nodig dat hij in het ziekenhuis bleef, nog verdere therapie volgen. Wilt u hem in die weg gedenken en de middelen nog tot zegen stellen en ze met uw gunst bekronen. Wees ook met broeder Struik. Heren, bij herhaling is hij al voor deze kwaal opgenomen in het ziekenhuis en nu was het weer nodig. Laat het ook nu onder uw zegenende en bewarende hand goed mogen verlopen en herstel hem, heren, en breng hem ook weer spoedig uit het ziekenhuis thuis terug. En zo worden we eraan herinnerd, heren, dat we afhankelijke en zwakke mensen zijn. Geef dat we juist ook dan maar de weg tot uw genadetroon mogen kennen, om van u ook hulp te zoeken en bij uw barmhartigheid te verkrijgen. We mogen u ook danken, heren, voor het feit dat u in de afgelopen week mensenlevens hebt willen sparen, al is er veel materiaal vergaan. Maar het had erger kunnen zijn. Er had meer en groter schade kunnen worden toegebracht. U hebt het tot hiertoe willen beperken, al was het ingrijpend genoeg. Maar wat bijzonder ook tot dankbaarheid mag stemmen, heren, dat is dat het niet zo verlopen is als soms wel gebeurt bij branden, dat er ook mensen omkomen. Dat er ook mensen die bij de brandweer zijn omkomen. U hebt dat willen voorkomen. U hebt voor die schade willen bewaren en daarvoor danken wij u in en we erkennen uw goedheid daarin. Mag het nu verder ook alles wel zijn, heren, en wilt ge ook in deze dingen waarin gij op een hele bijzondere manier bewijst dat u alle menselijke wijsheid en alle menselijke kennis uiteindelijk ook tot nul weet te reduceren. En dat alles wat mensen presteren soms ook wel eens door u gebruikt wordt om erin te blazen. En daarin wilt gij ook bewijzen dat ge God zijt. Wilt gij geven, heren, dat we die dingen ook opmerken? U doet dat. U deed dat hier in die brand. U doet dat in Amerika, waar die verschrikkelijke ramp zich heeft voltrokken, waar mensen echt geen raad meer weten. en waar alle oplossingen geen oplossingen lijken te zijn, en waar het ene wee over het andere heen komt, en zo is het op andere plaatsen en streken in deze wereld ook al is gebeurd. Heere, u laat het weten dat met alles wat wij weten aan vernuft en aan kennis en aan techniek, dat er toch grenzen zijn aan wat mensen kunnen. En dat u God zijt. En dat u inderdaad het ook wel eens nodig keurt om onze hoogmoed te beschamen. Geef dat we onze plaats weten, Heere. En die plaats is de plaats van een ootmoedig mens. Die plaats is de plaats waar we voor u bukken. En waar we uw gezag erkennen. En waar we het niet langer durven volhouden om tegen u te strijden en tegen uw wil in te gaan. En dat is het nou juist wat het probleem van de mens is in het algemeen. En ieder van ons moet dan maar zien in hoeverre dat in ons leven ook nog zo is. Of nog steeds zo is. Heere, wij bidden van u, geef dat wij dat verzet tegen u en die onwilligheid om voor u te buigen en dat eigen meester en niemands knecht willen zijn, dat we daaraan afsterven en dat wij leren om de plaats in te nemen die u ons aanwijst. O God, ontfermt u zich over deze wereld met al haar leed en ellende en wilt u troost geven daar waar verdriet is en wilt u uitkomst geven daar waar nood is en wilt u toch het zo besturen dat de middelen die gebruikt worden om de nood te lenigen nog resultaat zullen mogen hebben. Hoor ons, genadige God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 108ste psalm. Het 6e en het 7e vers, wie heeft mij zoveel heils bereid? En o God die slans benauwdheid ziet, 6 en 7 van psalm 108. Daar ging het met name over het geestelijke heil dat de Heere een keer zou schenken als hij zijn geest, de geest der genade en der gebeden, zou gaan uitstorten. En als hij door de werking van die Heilige Geest, het volk van Israël, ook kennis van zichzelf en van hun zonde en ellende zou gaan geven. En als de Heere dan verder zou gaan leiden en hen ook de weg ter vergeving zou gaan ontsluiten in de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En als de Heere dan verdergaande nog weer met het heil voor zijn volk, dat volk ook zou gaan vernieuwen, zou gaan heiligen, zodat zij de zonde leren bestrijden en met de zonde mogen gaan breken in de weg van waarachtige bekering. Maar dat is niet het enige en dat is niet alles wat de Heere heeft beloofd aan zijn volk Israël. Daar gaat wat aan vooraf. En het is zoals de apostel Paulus in het 15e hoofdstuk van de Korinthebrief schrijft. Daar gaat het over heel wat andere dingen. Maar dan heeft hij toch onder andere ook deze grondregel neergeschreven. Het geestelijke is niet eerst. Maar het natuurlijke gaat aan het geestelijke vooraf. En zo is het ook als het gaat om datgene wat de Heere aan zijn volk Israël gaat doen. Soms zijn deze twee aspecten, het natuurlijke en het geestelijke, heel nauw aan elkaar verbonden en als het ware in elkaar verweven. Maar er is toch ook een mogelijkheid om die twee toch wel eens van elkaar te onderscheiden. En als we het vanmorgen hebben over deze eerste 9 versen van dit hoofdstuk, dan ligt de nadruk in de eerste plaats op wat de Heere gaat doen voor zijn volk in natuurlijk opzicht. De verlossing die hij aan hen gaat geven van hun aardse vijanden. U merkt in het eerste vers dat het opnieuw om een last gaat. Dat was in 9 vers 1 ook het geval. Daar ging het over de last van Damascus. Hier gaat het over de last van Israël. Terwijl het toch een heilsbelofte is. Maar het heil dat God aan zijn volk gaat geven, betekent dat het onheil over de vijanden van zijn volk gaat komen. En dat het voor de vijanden van Israël dan inderdaad ook wel een last is om deze dingen te moeten horen. Wie hier spreekt, dat hebben we al gezien 2 weken geleden aan de hand van de eerste voorbereidingsspreek, toen het ging over degene die het is, die de geest der genade en der belofte en der gebeden beloofde aan Israël. Dat is de almachtige God die de hemel uitbreidt, die de aarde grondvest en die de geest van de mens in zijn binnenste formeert. De hemelen uitbreiden, dat uitspansel, dat eindeloze, oneindige heelal, die de aarde grondvest, zodat zij blijft staan, eeuw in, eeuw uit. En die de mens een geest geeft, waarmee hij denkt, waarmee hij onthoudt, waarmee hij conclusies trekt enzovoort. Wie kan die dingen doen? Alleen een almachtig God. De Heere wil er van meet af maar even de nadruk op leggen, dat hij als de almachtige nu het woord neemt. En als hij het zo introduceert met zichzelf in een paar woorden nog eens een keer als de Almachtige voor te stellen, dan doet hij dat om bij het volk alle twijfels weg te nemen of datgene wat hierna door hem gezegd wordt ooit wel door hem zou kunnen worden volbracht. Want het zullen, en we zullen dat zien, het zijn nogal wat toezeggingen die de Heere gaat doen. Maar geen twijfel, hoe wonderlijk het ook is wat de Heere gaat zeggen. En hoe onmogelijk het ook lijkt wat de Heere hier gaat zeggen. En hoe boven alle menselijke berekening uit Datgene wat de Heere gaat zeggen stijgt. We hoeven er nooit aan te twijfelen. Want het is het woord van de God die de hemelen uitbreidt, de aarde fundeert en de mens zijn geest geeft. Die grote dingen doet en in staat is om te doen. Deze God gaat spreken. Deze God mogen we toch wel in staat achten zijn beloften te vervullen. En dan slaan deze beloften die we nu met elkaar gaan lezen niet op de tijd van Zacharia en kort daarna. Dat was wel met hoofdstuk 11 het geval en dat zal bij hoofdstuk 13 vers 7 weer het geval zijn. Maar deze beloften grijpen over heel veel eeuwen heen naar de toekomst, naar de laatste dagen. Naar de dagen waarvan je eigenlijk hoe langer hoe meer moet gaan geloven dat wij er middenin leven. En het lijkt wel alsof wij, als wij deze tekening lezen van wat er nog met Israël gaat gebeuren, of het zich voor onze ogen al is aan het voltrekken. Jeruzalem wordt door de Heere voorgesteld als een drinkschaal der zwijmeling. In vers 2 en in vers 3 als een lastige steen. Twee beelden die beide allebei nogal welsprekend zijn. Die drinkschaal der zwijmeling, een schaal gevuld met wijn, met een alcoholhoudende drank, waar iedereen die ervan drinkt, dronken van wordt. En in verwarring raakt. En die verwarring is zo groot dat niemand meer raad weet. Dat het helemaal vastloopt. Dat de volkeren geen weg meer weten, maar dat ze in Juda, het einde van vers 2, ook geen weg meer weten. In de belegering van Jeruzalem zal die dronkenschap, zal die zwijmeling, zal die vertwijfeling, zal die onmachtigheid ook Juda aangrijpen. Ieder volk loopt ermee vast, de hele wereld. Want ze hebben zich allemaal tegen Jeruzalem gekeerd en ze hebben allemaal geprobeerd dat volk uit te roeien, die zware, die lastige steen op te tillen. Denk aan een Oosterse boerderij waar de boer zijn land gaat bewerken en dan komt hij op een gegeven ogenblik een grote steen tegen. Ja, dat land Israël, dat ligt vol met stenen en overal die, op al die akkers die nu natuurlijk netjes in cultuur gebracht zijn, lagen vroeger ook overal losse stenen. Grote stenen, half tot ver in de grond ingebed. En dan moet zo'n steen verwijderd worden. Maar dat kost je nogal wat energie. Je zou je rug erop breken. Zo'n lastige steen. Mensen die zich ermee beladen, de volkeren die gaan proberen om hem op te tillen en hem weg te krijgen, die worden erdoor gebroken. Die breken er hun rug op, zeg maar. Ze zijn onmachtig om hun doel te bereiken. Al spant de hele wereld samen, zo is de boodschap hier, dan toch wordt de ondergang van Israël nooit een feit. Dan blijft Jeruzalem op haar plaats. Ongeschonden. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo'n betrekkelijk klein volk tegenover zo'n machtige meerderheid. Alleen al in de naaste omgeving. En dan, als je het woord hier neemt, zoals het bedoelt te zeggen, dat de alle volkeren er op een gegeven ogenblik een poging voor gaan wagen om je Israël van de kaart te wissen. Hoe is het dan mogelijk dat zo'n klein volk kennelijk weerstand kan bieden en de overhand weet te behalen en de vijanden zich van het lijf weet te houden? Nou, dat is niet vanuit het volk te verklaren. Want ik zei het al, ook in Jeruzalem weten ze er geen raad meer op. Maar de Heere zegt het. Hij heeft zijn ogen open. over dat volk, vers 4. Dat is het geheim. En hij waakt over hen. En hij zorgt ervoor dat er niet meer gebeuren kan dan hij toestaat. Dat is het geheim. En daarom is er die zegen. Gaat het hier om de dingen die we in de laatste decennia hebben zien gebeuren en die we nu misschien ook in de komende jaren zullen gaan zien gaan gebeuren? Wat zijn er al een pogingen gedaan om Israël te vernietigen, in zee te drijven? En wat zijn er nog velen die dat als het ideaal voor ogen hebben? Wat wel gebeurd is, dat is dat de vijanden soms in grote verwarring zijn geraakt. Dat er zoiets gebeurd is als we in vers 4 lezen dat de Heere ze met blindheid geslagen heeft. Maar we zien inderdaad dat er geen oplossing is. Nee, die is er echt niet. Het moet u echt niet denken dat er voor dat probleem, immens als het is, een oplossing is. Als Israël zich nou eens uit alle bezette gebieden terugtrekt, is dat de oplossing? Ja, mensen zeggen ja, maar het zal het niet wezen. Is dat de oplossing dat er naast Israël een Palestijnse staat erkend wordt? Mensen zeggen ja, dat is de opinie in de wereld tegenwoordig. Dat wordt van alle kanten gepropageerd. Het is de oplossing niet. Want het blijft gelden dat Israël anders is dan de andere volkeren. Het is toch, hoe je erover denkt en of je er nou veel of weinig sympathie voor hebt, maar het is toch het volk van Gods verkiezing. Wat de volkeren er ook van vinden. Het is toch Gods oogappel. Ja, maar ik weet wel wat u zeggen wilde. En ik weet al dat ze de Heer Jezus verworpen hebben. En natuurlijk weet ik ook dat ze een hele tijd lang, eeuwenlang leven in verzet tegen de heiland. Ja, maar dat maakt de roeping en de genadegifte Gods niet ongedaan. Die zijn naar het woord van de Heer onberouwelijk. En het blijft ook waar, wie zich aan Gods volk vergrijpt, vergrijpt zich aan Gods oogappel. En daarom zullen we erop voorbereid moeten zijn, gemeente, dat de dingen zich hoe langer hoe meer daar ook gaan toespitsen. En dat, ik weet het helemaal niet, maar dat wij of de komende generaties het toch wel eens een keer zullen kunnen gaan meemaken. Dat wat hier geprofeteerd wordt ook in vervulling gaat. Maar dan zal er ook meer gaan gebeuren. Dan zal er niet die alleen maar die geweldige stormloop tegen Jeruzalem zijn met de uiterste poging om er een eind aan te maken. Maar dan zal ook gebeuren wat we verder lezen. Er is nu nog weinig van te zien. Er is nu met alles wat er gebeurd is onder Israël nog weinig erkenning van het is God die ons bewaard heeft. Zulke mensen zijn er, maar dat is niet zo heel breed, dat besef. Dat is niet zo breed als het volk breed is. Wat beseft dat de Heere aan hun heil aan het werken is. Dat is nog maar tot bitter weinig van de mensen doorgedrongen. De leidslieden zijn nog niet zover dat ze erkennen dat het de hand des Heren alleen is die hen bewaart. En toch staat dat in vers 5. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heren der Heerscharen, hun God. Ze zijn nog niet zover dat ze erkennen dat het de hand des Heren is en alleen is. Maar dat zal ook gebeuren. En dat gaat God ook geven. En dan zullen ze ook gaan gewaar worden dat wat er in de versen 6 en 7 staat waar wordt. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout. En als een vurige fakkel onder de schoven. een pot met vuur onder het hout gezet. Je begrijpt wat er gaat gebeuren. En nog sprekender, nog dramatischer is het volgende beeld. Een vurige fakkel die tussen de schoven gegooid wordt. De hele zaak vliegt in brand. U kunt het zich wel voorstellen. Zeker als we even terugdenken aan wat er van de week gebeurd is. Een vurige pot onder het hout. Nou, dat brandt wel. En dat rookt wel. Dan vliegt alles in brand. En zo als de leidslieden van Juda zo door de Heere gebruikt worden, dan blijft er van die vijanden niks meer over. En Jeruzalem blijft onaangetast. Ze zal nog blijven op haar plaats, zo lezen wij. En dan zal de Heere niet alleen de inwoners van Jeruzalem behouden. Dat is ook maar één stad, wel de belangrijkste, wel de hoofdstad. Maar er wonen er ook nog buiten Jeruzalem. Er wonen er ook nog in tenten, in nederzettingen. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste als eersten behouden. Die worden door God niet overgeslagen. Het is niet alleen datgene wat er in Jeruzalem woont, het huis van David en de mensen om Davids huis heen. Maar het zijn ook de wat minder bekende, degene die wat van verder weg zijn en die het zover niet gebracht hebben als de elite in Jeruzalem, als de mensen die in het paleis wonen, maar die zich nog moeten behelpen met een tent en die daar tevreden mee moeten zijn. Zij worden door God ook niet overgeslagen, integendeel, ze zijn zelfs de eersten aan wie de Heere denkt en aan wie de Heere zijn almacht gaat betonen. En waarom doet de Heere dat? Dan kunnen ze zich in Jeruzalem niet in hoogmoed verheffen van zie je wel dat wij de belangrijkste zijn? Zie je wel dat de Heere meer met ons op heeft? Zie je wel dat de Heere op ons met meer ontferming en met meer welbehagen neerziet dan op die anderen? Nee, ze hebben geen enkele reden om zich te verheffen, al zijn ze van het huis van David of al zijn ze inwoners van Jeruzalem. Ook die mensen op de open plaatsen, in de dorpjes, in de nederzettingen, die geen enkele mogelijkheid hebben om zich te verweren, zullen door de Heere verdedigd worden. En nog een keer zegt de Heere het. Als er maar vertrouwen op hem is, dan is er geen werkelijk gevaar. Als er maar vertrouwen op de Heere is, en als dat vertrouwen zich maar uit door een vluchten tot hem en een schuilen bij hem, dan is hij zelf het schild dat over hen opgeheven wordt. Dan geeft hij kracht. En niet alleen maar dat hij dan bescherming biedt, maar dan moet u zien wat er in vers 8 staat. Dan gaat het nog veel verder. Dan zal de Heere de inwoners van Jeruzalem niet alleen maar beschutten, maar hij gaat ze ook sterk maken. Die onder hen struikelen zou. Ja, en dat kun je nog begrijpen ook in zo'n situatie. Dat de mensen struikelen, dat de mensen twijfelen, dat de mensen wankelmoedig worden. Dat de mensen de wapens neerleggen voor zover ze die al hebben. Nee, maar degenen die onder hen struikelen, die zullen te dien dagen worden als David. Die toen er een lam van de kudde geroofd was door de leeuw. Die leeuw achterna rende. En dat lam uit de muil van de leeuw verloste. Als David, die tegen Saul zegt, niemand ontvallen het hart, ik zal uitgaan en tegen deze Filistijn strijden. En die de reus Goliath tegemoet gegaan is met een slinger en een staf en 5 steentjes uit de beek. En met de naam des Heren. Degene die struikelen zou, die op het punt stond om het op te geven, die er niks meer in zag, die alles uit handen kwijtraakte. De Heere geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte degene die geen sterkte heeft. En zo iemand van wie je het niet zou verwachten, van wie de wereld het niet verwachten zou, die het van zichzelf ook helemaal niet verwachten zou. Die zichzelf altijd als een mislukkeling en als een twijfelaar en als een verliezer heeft leren kennen, wordt door de Heere gemaakt als David. En het huis van David als goden, Elohim staat er. En dat is het woord dat ook voor God gebruikt wordt. Het is een meervoudswoord, het betekent eigenlijk goden. Vandaar de vertaling hier, hemelwezens. Zo zou je ook kunnen zeggen, engelen. Ze worden bekrachtigd. Alsof ze de majesteitelijke engelen waren. Die behoren tot de legers van de Heere der Heerscharen. Of als de engel des Heeren zelfs. De vorst van het Heer des Heeren. De Heere Jezus is een oudtestamentische verschijning. Zoals hij aan Jozua verscheen voor de poorten van Jericho. Toen hij die nachtelijke verkenningstocht maakte in zijn eentje. En toen daar ineens een man voor hem stond. En die zich bekend maakte als de vorst van het Heer des Heeren. Die gekomen was om de vijanden te bestrijden en zijn volk de overwinning te geven. En zo zal de Heere zijn in zichzelf zwakke en nietige en machteloze volk sterken, bekwamen, aangorden met kracht. Hij leert mijn vingeren ten strijde, zingt de dichter. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op de hoogte der aarde mag treden. Gemeente, er zullen nog dagen komen van ongekende krachtsontplooiing. Die te vergelijken zijn, nee, nog meer zullen zijn dan de dagen van vroeger. Toen de Heere zijn volk ook op een bijzondere manier begenadigde. Denk aan de verovering van het land Kanaan en andere momenten. En toen hij zijn volk de overwinning gaf, al was de overmacht van de vijand nog zo geweldig. Er zullen nog dingen gaan gebeuren en ik weet niet of het meemaken en welke generaties het dan werkelijk zullen meemaken. Maar laten we het woord van God geloven zoals het ons hier verkondigd wordt. In de grootste nood zal de Heere blijken de verlosser van zijn volk te zijn. En hij zal doen wat hij al veel eerder gedaan heeft. En hij zal het ook doen met hetzelfde doel wat hij toen had. Uitkomst geven waar geen uitkomst meer is. Ja, denk maar aan de Schelfzee. Het moest daar nou van terechtkomen. Een slavenvolk, achterna gezeten door de Egyptenaars. En dan voor de zee. Waar moet je dan heen? Kun je dan nog vluchten? Nee, natuurlijk niet. Met al die vrouwen en kinderen en die grijzaards en dat vee kun je niet meer vluchten ook. Zelfs dat is geen oplossing meer. Dit wordt één massaslachting. Als die Egyptenaars met hun wagens, met zeesen aan hun wielen, door dat volk heen en weer gaan rijden, dan worden er slachtoffers geveld. Dan worden hun levens afgemaaid bij de duizenden. De Heere zegt tegen Mozes, strek uw hand uit met de staf over de zee. En Mozes hoeft alleen maar zijn hand uit te strekken over de zee. En God baant een weg waar geen weg is. Waarom deed God dat? Zo zullen ze weten dat ik de Heere ben. Hij wil erkend worden, gemeente. Hij wil dat we weten wie hij is. Hij wil dat we buigen voor hem. Hij wil dat we hem te voet vallen. Hij wil dat we tot de belijdenis komen waar het volk Israël toe kwam op de Karmel in het geding rondom Elia. De Heere is God. De Heere is God. En hij wil dat niet alleen maar horen uit onze monden. Hij wil dat ook zien in ons leven. En zo doet hij het straks ook bij Israël. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En ik doe het niet om uwentwil. Zo zei hij bij Ezechiël. Ik doe het om mijn grote naams wil. En mijn naam moet heerlijk zijn tot aan de einde der aarde. En dan gaat waar worden wat Zacharia in het laatste hoofdstuk profeteert. Dat de Heere koning zal zijn over de ganse aarde. Gemeente, ik wil maar zeggen, aan de hand van dit woord uit het heilige evangelie. De Heere gaat nog grote dingen doen. Hij is nog niet klaar met deze wereld. Als het waar gaat worden wat het woord van God nog als onvervulde toezeggingen en beloften bevat, dan kunnen we nog wat verwachten. En laten we er dan inderdaad op letten. Laten we dan ook de tekenen der tijden proberen te duiden. Niet om nou overal een oplossing voor te weten en niet om precies te kunnen aangeven hoe ver we zijn, om onze vinger bij een datum te zetten van nou zijn we zover en nou morgen gaat er dat gebeuren. Daar weten we niks van en God zal het toch altijd wonderlijker doen dan wij ooit hebben kunnen denken. Dat blijkt ook wel daarbij die geschiedenis van de Schelfzee. De Heere doet het anders dan we denken. Hij doet het hoger dan we denken. Gods wegen zijn anders dan onze wegen. Nee, dat zei de profeet niet. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Omdat ze Gods wegen zijn. En daarom laten we biddend overwegen en overdenken wat de Heer in zijn woord gezegd heeft, maar ook wat deze tijd waarin wij leven ons duidt. Maar nu wij zelf. Want ik zei al die woorden die de Heer allereerst met betrekking op Israël geschreven heeft en die we dan ook op dat adres maar moeten laten liggen in de eerste plaats. En niet alles gelijk weghalen bij Israël, zodat ze niks meer overhouden. Dat is ook een vorm van geestelijk egoïsme. Maar het laten liggen waar God het neergelegd heeft. Maar dan ook zien, dan denk ik aan Efeze 3. Nou, Paulus aan de heidense Efeziërs, van afkomst heidenen, geschreven heeft dat zij nu mede erfgenamen van diezelfde belofte zijn geworden. Niet de uitsluitende erfgenamen, zodat de eerste erfgenaam helemaal onterfd is. Oh nee, mede-erfgenamen. Zodat de belofte nu ook voor de volkeren gaan gelden. Voor de kerk des Heren, voor het volk van de nieuwe dag. En daarom heeft de overdenking van dit ook veel meer te zeggen dan alleen maar een boodschap ter aanzien van de toekomst van Israël. Laten we ons voor de rest van de tijd dan concentreren op de vraag, wat zegt het ons? Welke lering trekken wij eruit? Wat zegt de Heere vandaag tegen zijn kerk? Nou, het eerste wat ik zou willen zeggen is, en dat blijkt natuurlijk overduidelijk uit dit stuk, dat zal het wel met je gaan, je bij dat volk des Heren moet horen. Nietwaar, je kunt toch geen andere conclusie trekken. Wat is het volk dat gespaard wordt? Waar heeft de Heere zijn ogen open over? Zijn volk. En die anderen dan. Die vijanden. Die tegen Jeruzalem verbitterd zijn. En die alles proberen om het volk des Heeren uit te roeien. Daar zal de Heere laten weten dat hij de machtige God is. Die aan al de vijandschap en aan al het verzet op zijn tijd een einde maakt. Als het erop aankomt zijn er maar twee volken in deze wereld, gemeente. Gods volk en degene die niet Gods volk zijn. En nou komt het er voor u en voor mij en voor ons allemaal op aan, heel persoonlijk, dat we gaan behoren, want van nature behoren we er helemaal niet bij, maar dat we gaan behoren bij dat volk waarover de ogen van de Heere open zijn. En waar het hart van de Heere naar uitgaat. En waar de hand van de Heere ondersteunend en sterkend werkzaam is. Anders gezegd, een mens in zijn leven zal toch bekeerd moeten worden van een vijand, een vriend van God moeten worden. nog weer anders gezegd, dat boze hart, dat moet toch omgezet worden. Dat harde hart, dat we van nature allemaal hebben, dat moet omgebogen, dat moet verbroken worden, dat moet veranderd worden in een vlezen hart. Die wil, die altijd dwars tegen God ingaat, moet gebogen worden. Dat verstand, dat verduisterd is, dat moet verlicht worden. Een mens moet een ander mens worden. En als dat dan moet, zal het wel zijn met ons. Als dat dan noodzakelijk is, omdat anders de ogen van de Heere over ons niet open zijn in ontferming, omdat anders de hand van de Heere ons niet draagt en ondersteunt, en omdat anders de genade van de Heere ons niet zalig maakt, als dat dan noodzakelijk is, gemeente, dan de vraag, en dat is natuurlijk, als je het echt eerlijk bekijken wil, een uitermate dringende vraag, is dat dan in ons leven al zo geworden? En als het dan zo nog niet geworden is, wordt het dan geen tijd, en is het dan niet allang dringend tijd, dat het wel zo zal gaan worden? Kun je het erop aan laten komen? Terwijl je nog niet met God verzoend bent. En terwijl je eigenlijk nog voortleeft naar het goeddunken van je eigen hart. Je zegt, maar ik ben niet zo vijandig als dat hier van die volkeren gezegd worden. Het zal mij een zorg zijn hoe dat met het volk des Heren gaat. Ik wens het beste, maar ik zal er heus niet vijandig tegenover staan. Ja, dat zijn dingen die je jezelf natuurlijk wijs maakt. Om op deze manier toch je eigen leven te kunnen voortzetten. Een mens is altijd geneigd om de boosheid en de verkeerdheid van zijn eigen hart te camoufleren. Of soms ziet hij het geen eens. Maar luister nou eens naar wat de Heere van ons zegt. En ga er nou eens even bij voorbaat vanuit dat wat de Heere zegt de echte waarheid is. Niet wat wij van onszelf denken en wat mensen van onszelf denken. Maar ga er nou eens echt een ogenblik vanuit dat alleen wat de Heere van ons zegt de echte waarheid is. En wat de Heere van ons zegt. Dat is niet anders en niet minder dan dat ons hart vol boosheid is. En dat wij door onze zonde Gods vijanden geworden zijn. Je kunt er anders over denken, maar elke zonde, elke overtreding van Gods wet is een uiting van ik wil die God niet. Ik doe toch mijn eigen zin. Ik ga toch mijn eigen gang. Hij kan zeggen wat hij wil, maar ik buig niet voor hem. Wat is dat, opstand? Natuurlijk is dat opstand. Rebellie. Dat bewijst de vijandschap van ons hart. En dat zegt God. En Gods woord is toch de echte waarheid? Buig daar eens voor. En laten we ons dan eens door de Heere laten gezeggen. En laten we dan het besef ook hebben dat het nou noodzakelijk is dat die verandering in ons leven plaatsvindt. En dat wij onder dat volk van de Heere gesteld mogen worden door het genadewerk van Gods geest die ons tot nieuwe mensen maakt. Laat die tijd die we nou nog krijgen niet voorbij gaan. Maar gebruik die om gered te worden. Want dan pas ben je echt beschermd. En dan pas deel je echt in Gods nabijheid en in Gods gunst. En dan pas, en dat wil de Heere dan bij tijden ook wel eens een keer laten weten. Dan pas mag je ervaren dat zijn ogen over je open zijn. En dat dat vriendelijk aangezicht van de Heere vrolijkheid en licht verspreidt voor allen die oprecht gemaakt zijn van hart. Dus dat is het eerste. Je moet toch bij het volk des Heren horen. Wil je echt bij de Heren mogen schuilen en onder zijn bescherming staan. Maar dan is die bescherming van de Heren er inderdaad ook. Dat is het tweede. De Heren beschermt zijn volk. En daarin betoont hij dat hij zijn beloften vervult. Want hij heeft het beloofd ook. Hij heeft zijn volk beloofd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En van die trouw moet het volk des Heren het hebben. van hun eigen trouw, dan moeten ze niet te veel van verwachten. Want daar ontbreekt veel te veel aan. Daar komt het niet van. Als het daar nou eens wel afhankelijk van was, van onze trouw tegenover de Heer. Van ons ijverig dienen van de Heer. Van ons volhardend geloven in de Heer. Van ons leven in liefde tot de Heer. Nou, dan was het allang een verloren zaak geweest. Mensen die zichzelf enigszins hebben leren kennen, stemmen dat volmondig toe. Mensen die te optimistisch over zichzelf nog steeds denken, omdat ze te hoge gedachten van zichzelf hebben, die zullen er misschien een vraagteken achter zetten. Maar iemand die door Gods geest geleid is tot de ware kennis van zijn eigen hart, ook na ontvangen genade, en die al zijn struikelingen en al zijn falen inderdaad ook pijnlijk heeft moeten leren ondervinden, die stemt me volmondig toe dat als het van ons moest komen, ook al had de Heere ons nog zoveel gunsten bewezen, dan was het nog een verloren zaak. Maar het is de Heere die begon in het leven van elk mens. En het is de Heere die het begonnen werk voortzet. En het is de Heere die het ook voltooien zal. En het is dankzij de Heere dat ze niet verloren gaan. Dat ze altijd weer terugkomen. Ook al zijn ze afgedwaald, Hij brengt ze terug. Dat ze altijd weer opgericht worden, ook al zijn ze neergevallen, Hij richt ze op. Dat ze altijd weer kracht ontvangen als ze zwak van moed zijn, Hij geeft ze kracht. Het is Hij die voor zijn volk zorgt. Het is Christus, de herder, die het waar maakt dat niemand zijn schapen ooit uit zijn hand zal rukken. Heb u dat nooit eens ervaren? En is het u nooit weer eens een keer een wonder geworden dat het opnieuw de opzoekende liefde van de Heere was, dat het opnieuw de trouw van de Heere was, dat het opnieuw zijn gedurige liefde was? Maar als de Heere dan betoont dat Hij zijn volk niet begeeft en niet verlaat en dat Hij de getrouwe is, dan mogen ze daarin bij tijden ook heel nadrukkelijk ondervinden dat ze met een almachtig God te doen hebben, zoals dat hier in onze tekst ook naar voren komt. Met een almachtig God. Want nou kom je niet alleen je eigen ontrouw tegen, maar nou kom je ook de macht van de vijanden tegen. En laten we ze dan maar die drie doodvijanden noemen, met onze catechismes, die niet ophouden ons aan te vechten. De wereld, ons oude bestaan en de zonde, de duivel. Daar kun je toch niks tegen beginnen. Als die nou eens allemaal samenspannen, als de hele helse macht zich zou gaan verenigen om die ene ziel te vernietigen, dan moet dat toch lukken. Dan moet dat toch lukken. En toch lukt het dan nog niet. Want de Heere staat ook tegenover de hele macht van de hel niet verlegen. En al zijn er dan wat krachten op de been om het volk des Heeren te vernietigen, en al wordt er dan al wat gedaan en al is er dan al wat gedaan om de kerk des Heeren tot zwijgen te brengen en tot niet te reduceren. De geschiedenis van die kerk is een geschiedenis en er is een aaneenschakeling van falen van mensenkant. Maar het is ook een aaneenschakeling van de waarheid. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. En daarom is de kerk er nog. O, als de duivel zijn zin had gekregen, en hij heeft er wat voor gedaan, en hij heeft er wat voor bedacht, en hij is er wat voor op de been geweest. En nog, dan had hij de kerk al lang kunnen vernietigen. En toch is het niet gelukt. Met alle listen die hij bedacht heeft, met alle dwalingen die hij heeft laten verkondigen, met alle vervolgingen die hij heeft laten ontketenen. Het is nooit gelukt. Zal het gelukken in de toekomst? Nee. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Omdat de duivel toch op een gegeven moment zo zwak is dat zij... Nee. Omdat hij waakt over zijn kudde. Dat is het wonder. Als je er niet meer uitkomt. En als je in de geestelijke worsteling echt onder ligt. En als je je eigen krachten ziet verdwijnen. En als je je eigen geloof ziet ineens schrompelen. En als je je vertrouwen op de Heere voelt ondermijnen. En als de vrees in je ziel opkomt, nou kom ik toch nog een van deze dagen om. Zoals David dat zei. Dan is het toch keer op keer weer die hand van de Heere die uitredt. En die genade van Christus die waar blijkt. Dan is het toch waar. Zijn machtig arm beschermt de vromen. En redt hun zielen van de nood. En nog meer. En gemeente, dat kunnen we ons eigenlijk niet goed voorstellen. Misschien hebt u er een ogenblik aan gedacht toen we de tekst lazen. Maar als ik er dan nog een keer op terugkom, dan hoop ik toch dat we het wat duidelijker voor onze aandacht krijgen. Maar dan zullen u en ik toch moeten zeggen, en dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. We kunnen van God, van zijn almacht, van hem die de hemelen uitbreidt, de aarde grondvest, de mensen geest geeft, kunnen we nog geloven dat hij machtig is om al die vijanden in de toom te houden en zijn volk, al is het nog zo zwak in zichzelf, te beschermen. Maar kun je nou ook geloven dat degene die onder hen struikelen zou te dien dagen zal zijn als David? Kun je dat voor jezelf geloven? Als je jezelf leert kennen als zo'n verliezer en als zo'n mislukkeling en als zo'n wegloper en als zo'n ontrouw figuur, kun je van jezelf geloven dat de Heere dat nog eens een keer zal doen, dat je dan met zoveel moed en kracht bezield wordt en met zoveel kracht omgord wordt, dat je als David je staf en je slinger mee durft te nemen en de reus tegemoet durft gaan. Dat je als David de leeuw achterna durft gaan om hem bij zijn bek te nemen en hem open te scheuren en dat lam dat in de bek van de leeuw is eruit te verlossen. Kun je dat van jezelf geloven? Dat is toch onvoorstelbaar. En toch gebeurt het. Want het waren allemaal van die weglopers en het waren allemaal van die mislukkelingen en het waren allemaal van die verliezers die je in Hebreeën 11 getekend vindt. Abraham. Ja, Abraham, de held des geloofs, jazeker. Maar Abraham ging ook naar Egypte en hij zei tegen zijn vrouw, dan moet je niet vertellen dat je met me getrouwd bent, moet je zeggen dat je mijn zuster bent. Dat was zo'n weglopen, niet waar? En Abraham heeft toch een plaats gekregen in die galerij in Hebreeën 11, door het geloof. Moet u eens lezen wat die mensen allemaal verkregen hebben. Dan gaat het mij even niet om die namen, om die mensen van wie de namen vermeld worden. Maar de naam, of om die mensen van wie we helemaal geen namen lezen. Maar die er toch ook staan. Die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Gerechtigheid geoefend. De beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben geblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk zijn geworden, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gejaagd. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Anderen hebben bespottingen en geestelingen geproefd en banden en gevangenis zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd en ze hadden het er allemaal voor over ook. Ze deinsden niet terug en ze verloochenden hun heren niet, Ook al moesten ze daarna in stukken gezaagd worden. Hoe kan dat? Gemeente, hoe kan dat? De Heere zegt hier via de profeet Zacharia dat hij degene die struikelen zou. En meer zou die niet doen in zijn eigen kracht. Te dien dagen zal maken als David en het huis van David. Als engelen. Denk aan een woord van de profeet Jesaja. Wees er niet overheen als u zo'n tekst tegenkomt. Maar sta er eens bij stil bij het onbegrijpelijke. Jesaja 41, vrees niet, gij wormpje Jacobs. De Heere moet zelfs ook nog, om het volk werkelijk te identificeren, een verkleinwoord gebruiken. Wormpje. Meer ben je niet, een wormpje. Gij volkje Israël, is alweer een verkleinwoord. Ze zijn het niet eens waard dat ze met het gewone woord volk worden aangeduid. Zo nietig zijn ze, zo klein zijn ze, zo ongeschikt en onmachtig. En tegen dat wormpje en tegen dat volkje zegt de Heere, ik help u. Zo spreekt de Heere. En uw verlosser is de heilige Israëls. En daarom, tegen een wormpje gezegd, tegen een volkje, tegen iemand die struikelen zou, zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Dat begrijp je in de verste verte niet. Dat zo'n mens tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed, door de krachten die de Heere geeft, in staat gesteld wordt om dingen te doen waar die vanuit zijn natuurlijk bestaan absoluut niet toe in staat zou zijn. Maar zo'n God heeft nou dat volk. Laten we groot van hem denken, gemeente. Zo'n God heeft dat volk. En als je daaraan denkt, wat voor reden hebben ze dan nog, dat volk des Heren, om te zuchten en te klagen? Wat voor reden hebben ze dan nog om door deze wereld te gaan met hun hoofd gebogen? Nee, dan zegt de Heer Jezus, niet te vergeefs hoop ik, heft dan uw hoofden omhoog. Wetende dat uw verlossing genaakt. Het hangt niet van je eigen krachten af. Het hangt niet van je eigen moed af. Het is alleen maar afhankelijk van de trouw van die almachtige God, die zijn volk zal sterken en die zijn volk zal ondersteunen. En dan nog één ding, gemeente, en dat vinden we ook in onze tekst. En dat is ook nuttig om te onthouden en ja, in de praktijk ook na te leven. Want er is kennelijk onder dat volk des Heren toch ook het gevaar van rivaliteit. Van een soort concurrentie. Onder dat volk des Heren is toch het gevaar dat de een zich belangrijker vindt dan de ander. Dat gevaar heeft de Heren gesignaleerd onder het huis van David en onder de inwoners van Jeruzalem. En hij heeft gezien dat het mogelijk is dat ze zich zullen gaan verheffen als zij verlossing van de Heere ontvangen. Ze doen er zelf niks aan, het is genade alleen. Maar dan kan een mens kennelijk, zo heeft de Heere ook gezien, ook nog wat worden met ontvangen genade. Dan kan hij daar ook nog wat mee worden in zijn eigen ogen. En dan moeten de mensen hem er ook om gaan achten. Terwijl op anderen wordt neergezien. Zo in de zin van wat wij in de profeet Jesaja ook lezen, dat de mensen zeiden, ik ben heiliger dan jij. Ik weet het beter dan jij. Ik leef dichter bij de Heere dan jij. Ik ben rechtzinniger dan jij. Je kunt het invullen op alle mogelijke manieren. En de Heere zegt tegen, met name die mensen die neiging hebben, wachten jullie eens even. Want dan moet je ook niet denken dat je voorrang krijgt, omdat je een inwoner van Jeruzalem bent. Omdat je dichter bij het heiligdom woont. Dan moet je niet denken dat je daarmee een streepje bij mij voor hebt. Ik ga eerst naar die tenten van Juda. Ik ga eerst naar die mensen die jullie misschien al lang over het hoofd gezien hebben. Omdat ze daar maar in een hutje wonen. Ik ga eerst naar die mensen die bij jullie niet in tel zijn. Maar die ik ook niet veracht. Onthoud het. Er is nooit reden voor een geestelijke rivaliteit. Voor een strijd tussen de een en de ander. Waarbij de een zich hoger gaat inschatten dan de ander. Waarbij de een met de genade meer denkt te kunnen zijn dan de ander. De Heere heeft het via Paulus op deze manier gezegd. Dat we de ander uitnemender moeten achten dan onszelf. En via Petrus heeft hij het geschreven. En Petrus heeft geweten wat hij schreef. En toen hij het schreef, toen heeft hij zijn eigen beeld, zijn eigen weg ook nog eens een keer voor de geest gehad. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want je kan wel denken dat je de eerste bent. En je kan wel denken dat terwijl in jouw opvattingen alle andere discipelen in staat zijn om de Heere Jezus te verloochenen, jij dat nooit zal doen. Maar er hoeft maar een dienstmeisje te komen en naar je te wijzen, Petrus, en je valt. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen. Gemeente, er is geen reden tot zelfverheffing. De plek waar een begenadigd mens hoort te zijn, is iedere keer weer, waar dan? In het stof. Dat je nooit zult vergeten waar je vandaan komt. Dat je nooit zult vergeten waar God je vond. En dat je nooit zult gaan denken dat wat je ontvangen hebt verdienste was. En als we genade van de Heere ontvangen hebben, ook genade gaven, dan hebben we ze niet om mee te pronken gekregen. Maar dan zijn dat vruchten. En vruchten zijn er om genoten te worden. En vruchten zijn er om ook uitgedeeld te worden. En als we genadegaven ontvangen hebben, dan is het de dure plicht van iedereen van wie dat gezegd mag worden. Dat hij zijn gaven en zijn krachten ter nutte en ter zaligheid van de anderen heeft aan te wenden. Gemeente, zo liggen er ook voor ons nog wel lessen en onderwijzingen in. En als u hierover gaat mediteren en je neemt de kanttekeningen erbij, je trekt met Matthieu Henry nog eens een keer uit de kast, dan kun je nog wel een aantal andere lijnen van toepassing vinden. Doet u dat maar. Opdat we zullen eindigen waar de Heere wil dat we zullen eindigen. Bij zo'n woord. Bij zo'n woord waarin het gaat dat hij de nederigen aanziet en de hoogmoedigen van verre kent. Bij zo'n evangelie. En waar wil de Heere dat we dan eindigen? Dat we zijn lof, want daar ging het tenslotte om. Zijn naam, zijn eer, zijn deugden, zijn trouw, zijn almacht zullen prijzen. Amen. Psalm 138, het derde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Barmhartige God, als wij van u uw woord hebben gekregen, dan willen wij u ootmoedig dank zeggen voor het feit dat u ons dat woord gaf. Wij bidden van u, heilig het aan ons hart. Als u spreekt, Heere, dan past het ons om te luisteren, maar niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart. Dat is een probleem aan onze kant. Bij aanvang en bij voortgang. Zelfs onze oren kunnen er voor dicht zitten, maar ons hart zit er zeker voor dicht. En daarom, Heere, open onze oren en open ons hart, zodat het woord van u ingang mag vinden in onze harten. En we verstaan mogen wat u gezegd hebt. En dan lagen er rijke beloften voor het volk Israël. Heere, we vragen van u dat u de tijd wil doen genaken. Dat die woorden vervuld zullen worden. Dat ze zullen erkennen dat gij God zijt. En dat zij gaan erkennen dat uw Zoon de zaligmaker van zondaren is. En dat dat inderdaad ook mag gebeuren, Heere, wat we hier hebben gelezen en wat wij in voorafgaande zondagen in het vervolg van dit hoofdstuk hebben gelezen. Dat het heil des Heeren daar zal worden geopenbaard. Dat de geest der genade en der gebeden daar zal worden uitgestort. Dat de kennis van uw genade zal worden ontvangen. Heere, geef het ook ons. We mochten die woorden ook horen met het oog op onszelf. Heer, het is zo nodig dat we bij uw volk horen. Bekeer hen die er niet bij horen. Bekeer ze en trek ze onwederstandelijk. En wilt gij uw genade verheerlijken. En aan hen die u kennen, uw belofte waarmaken, uw bescherming die ge toegezegd hebt ook betonen, uw trouw die ge toegezegd hebt bewijzen, uw kracht die ge toegezegd hebt verlenen. Ja, alles geven wat ze nodig hebben om waardiglijk te wandelen. Het evangelie waarmee ze geroepen zijn. En laat alle rivaliteit en onderlinge naijver onder degene die u vrezen toch verdwijnen, Heere. En maak gij uzelf alleen heerlijk. En laat u de eer ontvangen om Jezus wil. Heere, we vragen u ook om uw zegen over het zondagsschoolwerk dat vandaag weer een aanvang zal nemen. Sterk degene die leiding geven. Geef dat het woord dat verkondigd en doorgegeven mag worden, kinderharten ook mag raken. Denk aan onze kinderen. Plant de vrezen van uw naam in hun jonge leven. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 3, vers 4. zij met u allen. Amen.